Maar goed, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid. En nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Wij moeten, als we belangstelling hebben voor God en goddelijke dingen, en als ons interesse uitgaat naar geestelijke zaken, en als we enigszins bezet zijn met de zaligheid, dan moeten we voor ons eigen hart en leven goed onderscheid maken. Anders is dit een oorzaak van velerlei duisternissen, en dat een ziel die de Heer aanvankelijk vreest, maar niet doorbreken kan, en dat hij zolang tussen hoop en vrezen blijft voort schommelen. Goed onderscheid maken tussen het fundament der zaligheid en het gebouw van de zaligheid. Er zijn, wat het gebouw der zaligheid betreft, allerlei schone, kostelijke stenen. Want het gebouw dat wordt opgebouwd uit allerlei kostelijke stenen. We zullen er eens een paar noemen. Betreft de steen van de droefheid naar God. Betreft een andere kostelijke steen van het berouw over de zonde. Dat gesteen van het hongeren en het dorst naar Gods gemeenschap. Dreft al de kostelijke stenen van het zielenleven, van het gestaltelijke, gevoelige leven. Kostelijke stenen. Vrezen Gods, kinderlijk vertrouwen, overmoed, schuldgevoel, liefde tot een Heer. Kostelijke zaken. En dat is wat je altijd had. Die zou ik altijd willen bezitten. Ik wou dat mijn hele leven van dag tot dag zo eens mocht zijn, dat ik toch eens meer voor de Heeren mocht wezen. Dat is goed, als u dat wil. Dat is heel goed. Want dat zijn kostelijke stenen die vloeien uit de zoen- en kruisverdiensten van de Heere Jezus. Die heeft die dingen voor zijn kerk verdiend en verworven. Maar deze stenen, gemeente, al zijn ze nog zo kostelijk en al zouden we ze nog zo graag willen hebben, deze stenen zijn van heel andere samenstelling dan die van het fundament. Uit deze stenen kun je een fundament bouwen. Deze stenen zijn goed voor de opbouw. Maar die stenen zijn niet sterk genoeg om het gebouw te dragen. Daar is een fundament voor nodig. En dat bestaat uit heel andere stenen. Dat bestaat uit de gehoorzaamheid, het lijden, het bloed, de borgtocht van Christus. Dat is van heel andere soort. Van heel andere aard. En nu is het zo dat, kijk, het is goed als u zegt, ik wil graag berouwgevoelen voelen en ik wil graag vrezen Gods hebben en ik wil graag een tere gestalte bezitten en ik wil graag een warm gebedsleven leiden. Ik wil graag dicht bij de Heere wezen en altijd wil ik in zijn gemeenschap wel me vermaken en ik wil de zonde ten onder hebben en ik wil heilig leven. Dat is goed, maar die stenen zijn niet nodig wat het fundament betreft. Die zijn er helemaal niet voor nodig. Ik bedoel, als u uw aandeel aan Christus en uw aandeel aan de vergeving der zonden en al de grote genaden die God zijn kerk heeft bereid in Christus, als u uw persoonlijk aandeel aan die dingen gaat vastmaken, dan beroof je van de troost. Want het kan best zijn dat de Heere uw geloof geeft en u al die aangename werkzaamheden onthoudt. Ik las bij een oude schrijver zo'n wonderlijke kernachtige opmerking. Moest u de toestanden van vroeger indenken. Hij zegt, sommige dienstbodes geef je niet het loon eens per jaar, want dan zijn ze minst voor 3/4 jaar. Geen dienstbode meer. Maar dan zijn ze meesteres. Dus dat moet je maar elke week doen. Anders gedragen ze zich Als je het eens per jaar doet, dan zijn ze zeker 3/4 jaar bezig. Nu waar, dan voelen ze zich zo geweldig. Dat is niet goed voor sommige diesbos, anders kunnen we het weer wel hebben. Nou, nou is God zo vrij in de bedeling van die genaden die voor ons zo aangenaam zijn. En die we zo graag zouden willen hebben, maar ze zijn niet noodzakelijk wat betreft ons ingevoegd zijn door het geloof in het fundament Jezus Christus en zijn alleen geldende gerechtigheid en gehoorzaamheid. En als we dat nu met elkaar verwarren, nou dan zijn er van die zielen bezig om het fundament te zoeken, maar ze brengen al die kostelijke stenen maar mee. En dat past niet, hè? Dat kun je nooit bij elkaar krijgen, want dat is van zo'n geheel andere orde. En dat de vrucht daarvan is, als ze daar nog geen recht onderscheid in hebben, als ze altijd maar met hun gestalten en hun gevoelens bezig zijn om te komen tot hun aandeel aan Christus en de vergeving der zonden. Als dat dan niet lukt, dan worden ze dikwijls moedeloos en dan zie je het volgende, dat ze met allerlei twijfelingen en allerlei tegenwerpingen bezet zijn en ze lopen van de een naar de ander en ze zeggen: ik ben zo ellendig, staat er bij mij toch zo laag bij, en ze klagen maar en ze zuchten maar en ze tobben maar. En als je zegt: ja maar dit en dat, dan zeggen ze: ja maar och, dat is niet voor mij, je moest eens weten hoe ellendig of ik er aan toe was en hoe ongelukkig ik gesteld was. Dat zie je onderwijzer van, toen het zei: de Heer heeft mij vergeten, de Heer heeft mij verlaten. Is dat een middel tot beterschap, om aan de klacht toe te geven? Wil je zo dan je toestand verbeteren? Door in moedeloosheid maar te klagen, te steunen, te zeggen: het is niks, en het wordt nooit wat, en ik kom er toch nooit, en zou het voor mij wel wezen, en zou ik me nog bedrogen hebben, en het ziet er zo zwart uit van binnen, en ik kan mijn spoor maar niet recht houden. Zwijg daar toch over. Wat bedoel je er eigenlijk mee? Met dat klagen? Verwacht je daar wat van? Dat was heel lang moeten wachten. Nee, weet u waar het om gaat? Het gaat erom om onze roeping en verkiezing vast te maken in het geloof, in de geloofsoefeningen. En dan kun je al die andere dingen bij missen. Als straks als vrucht van het geloof de Heer u een teergemoed geeft en de liefde en de vrede in uw hart. Nou, dat des te aangenamer. Het kan ook best zijn dat de Heer het u niet geeft. Je moet zonder doen. Het rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En we wandelen niet door aanschouwen. Dus of je hart nou gesteld is zo je graag zou willen of niet, dat komt hier niet bij te pas. Dat zijn zaken die de opbouw betreffen. Het gaat om het fundament. En om in dat fundament ingevoegd te worden, heb je dit allemaal helemaal niet nodig. Heb je alleen maar een beetje geloof nodig. We hebben een voorbeeld ervan in de Bijbel. Van die verlamde, die man was zo lam. Die kon niks meer. Die was te lam om te bidden en om nog wat te zeggen en om nog te klagen. Die was helemaal een lager wal. Gelukkig had hij een paar vrienden die zeiden: als jij niks meer doet, dan doen wij het. Maar hij moet nee schudden, het is met mij toch hopeloos, laat mij maar liggen. Nee, zeggen die anderen, we zullen toch eens een keer proberen. Want wat voor ons goed is, is voor jou ook goed. Wij weten wie Jezus is. Nee, dat is voor mij te erg. Nou, proberen kunnen we het altijd. Je waren zo stak gegaan, maar zelf had hij niks meer gedaan. Hij was zo verlamd. En wat was de oorzaak van die verlamming van die man? Nou, door zijn schuld natuurlijk. Zijn schuld. Zijn schuld was de oorzaak van zijn verlamming lichamelijk. En het gevoel van zijn schuld was de oorzaak van zijn geestelijke verlamming. Want waar een overmatig gevoel van schuld voor God is, komt de mens in zijn lijdelijkheid terecht. En in een kaaiensgang. Schuld is toch te groot dan dat ze vergeven worden. Nou, daar heb je nou die verlamde. Lichamelijk en geestelijk verlamd. Die man die liep op de dood te wachten, want het was toch hopeloos. En dan is er in die hopeloze gevallen raad bij Christus. Of die nou zelf bij Jezus komt of dat vier hem brengen, dat doet er bij Jezus niet toe. Jezus ziet het geloof van die vier net zo goed als het sprankeltje geloof dat wat misschien nog in het hart van die ene man is. Er staat het bij hier in de tekst hoor. Jezus hun geloof zien hoor. Jezus ziet geloof ook van een paar vrienden van je. En dat kon best eens tot voordeel wezen, zoals het hier was. Het liep goed uit hoor met die moedelozen. Namelijk als volgt, laat het maar lezen. Lucas 5, vers 20 tot het einde. En hij hun geloof ziende, zeide tot hem, mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende, wie is deze die godslastering spreekt? Wie kan de zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus zijn overdenkingen bekennende antwoordde en zeide tot hen, wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter, te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, zeide hij tot een geraakte, ik zeg u, sta op en neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. En hij terstond voor hem opstaande en opgenomen hebbende hetgeen daar hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis. God verheerlijkende en ontzetting heeft hen allen bevangen. En zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrezen, zeggende, we hebben heden ongelooflijke dingen gezien. Het was nog in het begin van Jezus ambtelijk openbaar optreden. Zijn roem was al zo uitgegaan door het hele land dat, nou hij hier in Capernaum is, er een grote schare mensen zich om hem heen verzamelt. Er zijn zelfs uit Jeruzalem nog theologen, doktoren in de theologie, leraars der wet, fariseeën gekomen. Die hebben er toch wel wat voor over gehad dan. Uit alle delen van het land hadden ze zich allerlei moeite getroost en er veel kosten voor gemaakt om bij Jezus te zijn. Er zaten fariseeën en leraars der wet die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren. Poosje geleden, misschien een of twee weken, was daar immers in Jeruzalem dat wonder gebeurd van daar in Bethesda. Toen die 38-jarige kranke daar gezond was gemaakt. En toen hij de moed had om met zijn beddeken onder zijn arm op de Sabbat door de heilige stad te lopen. Dat was natuurlijk iets onvergeeflijks. En dat botste hij natuurlijk op die geestelijke politie. En die zeiden, joh, we moeten jou arresteren. En toen zei hij, ja, maar nee. Want die mij gezond gemaakt heeft, die zei, wie is dat? Dat Jezus soms is, dat weet ik niet. Maar die zei dat tegen mij. En zij rustte natuurlijk niet voor ze dan die Jezus hadden, want ze vermoeden het wel. En toen hebben ze het hem eens flink gezegd. En toen heeft Jezus gezegd, en daarom zijn ze hier. Toen heeft Jezus gezegd dat hij de Zoon van God was. Nee, maar dat was natuurlijk het allerverschrikkelijkste. Dus ze denken, nee, we horen onze oren niet goed. Als die het nog een keer zegt, dan grijpen. Dus die gaan naar Capernaum, want ze horen dat Jezus daar weer allerlei wonderen verricht. En zo zitten dan die fariseeën ook onder het gehoor van Jezus. Verder zitten daar natuurlijk allerlei kleine luiden in Capernaum, een vissersplaatsje, daar zitten eenvoudige vissers. En daar zitten winkeliertjes. En daar zitten de leidslieden van de hele kerk. En daar zit nou rijk en arm en van naam en faam. Zit dat alles zitten door elkaar. En ze hebben allemaal hun eigen motieven. De een komt uit nieuwsgierigheid. De ander die komt uit kritiek. Die fariseeën, dat zijn mensen. Daar mag je wel een preek voor doen, maar daar mag je geen preek
tot hen houden, dat nemen ze niet. Je mag niet tot hen preken, wel in hun nabijheid een preekje doen. Weet je goed, dacht je dat zij zich onbevangen en openstellen voor een predikatie? Ze komen al met zoveel zekerheden en zoveel wetenschappelijkheden. Naar de bediening van het woord bestaat ook niet dat ze over vrucht krijgen. Ze komen om eens te luisteren, ja, zegt hij dat overeenkomstig mijn opvattingen? En strookt dat wel met mijn theologie? En is dat wel dogmatisch verantwoord? En die uitdrukking, dat is niet zo het wezen moest, niet waar? Allerlei motieven, er zijn er ook bij, die komen uit blote nieuwsgierigheid, er komen er, die zijn erg brutaal. Allerlei soort mensen, er komen er ook misschien een paar, dat zal wel. Die hebben helemaal geen kritiek, daar hebben ze veel te veel honger voor. Die zijn er ook en dat zijn de beste. Die hebben geen tijd om te kritiseren, denken ze geen eens aan. Ze zeggen, als er maar eens één brokje manna viel voor mijn ontroerde gemoed. Als ik eens één blik opvangen mocht van die gezegende Jezus. Die waren, die nemen alles zo nauw niet hoor. Die zitten er ook onder. En dan staat er dat de kracht des Heeren er was om hen te genezen. De kracht des Heeren was er om hen te genezen. Wie? Ja, allemaal natuurlijk. Nou, waarom worden die fariseeën niet genezen en die doctoren in de theologie en die andere critici en zoveel gewone hoorders, waarom worden die allemaal niet genezen? De kracht is er. Waar Jezus is, is er een eindeloos vermogen om u allen, één voor één, jongens en meisjes en vrouwen en mannen en ouderen vandaag, om die één voor één van al je ellende, verdriet, kommer, schuldgevoel, wat ook af te helpen. En die kracht, die is er nou vanmorgen hier. Waar Jezus is, waar zijn woord is, is er de kracht om te genezen. Ja, en dan moeten we alleen maar concluderen, u voor uzelf, ja, maar daar is bij mij geen plaats voor. Ik weet niet eens dat ik ziek ben, ik wens het niet te wezen ook. Maar de kracht des Heeren is er om u te genezen. Nou, dat moet zelf verder weten, zo ligt het toch. Die fariseeën hadden door de kracht des Heeren in een ogenblik genezen kunnen worden. Ze hadden een ogenblik, als ze tot hem hadden gezucht, Rabbi, verklaar ons eens, nietwaar, uit eerbied, hoe bedoel je dat, als hij straks zegt, ik vergeef de zonde, dan zeggen ze, dat is godslastering, waarom vragen ze niet eens, Rabbi, wij begrijpen dit niet, wil u dat ons eens verklaren, want dit is toch voor ons onbevattelijk, waarom gaan ze naar Jezus toe, dan had hij hen genezen, als we met hun ellende, met die hadden ze niet, er was bij hen geen plaats. Nou, er is bij u ook geen plaats. De kracht des Heeren is er, waar zijn woord is. Op dit ogenblik is de kracht des Heeren er om u te bekeren en om u met alle noden te vervullen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Maar hij zegt, gij hebt niet gewild. Daar ligt bij u dan tenslotte de oorzaak. En dan lezen we verder dat enige mannen op een bed een mens brachten die geraakt was. Er was daar dus een mens die was geraakt. Dat is een ruggenmergziekte. En dat gaat steeds door. En dat was bij die man ook al een proces geworden. Zo ver denkbaar aan onze overleden broeder dominee Hagestein. Een vreselijk geval. En dat trekt het hele lichaam door en er schiet niks meer over. Zo was met deze man ook. Maar weet je wat die man er nog bij had? Het gevoel en besef van zijn schuld drukte hem meer dan zijn ellendige lichaam. Hoe weet ik dat? Dat weet ik uit verband. Het eerste wat Jezus tot hem zegt, die man heeft wetenschap gezocht en die heeft alles geprobeerd en die had van het woord gehoord. En er was een aanvankelijk vonkske geloof in zijn hart ontstoken, maar zijn gevoel van schuld drukte hem zo verschrikkelijk dat het overmatig was. En dat verlamde hem niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Deze man, daar lag een verband, volgens de meeste verklaarden, dat was toen in die tijd ook zeer aannemelijk. Er lag een groot verband tussen zijn verlamming en zijn vorig leven. Dus die man die had het bewustzijn daarvan dat hij zichzelf had waardig gemaakt. Maar ja, wat moest je dan? Hij is begonnen om het te verbeteren trouwens, als je lichaam verlamd wordt, dan kun je niet meer in de losbandigheid leven, niet waar, dat gaat niet meer. Dus de eerste symptomen kwamen er al. De vruchtgevolgen van de zonde, zijn lichaam werd aangetast. En toen heeft hij voorgenomen om het beter te maken, om de Heere te zoeken, om naar vergeving te gaan zoeken. Maar dat ging niet. Want het bewustzijn van zijn schuld was zo groot en het drukte hem zo zwaar, dat hij tenslotte te verlamd was om, laat maar zeggen, om nog te zuchten en om nog te bidden en om nog weer opnieuw te gaan beginnen. Die man werd moedeloos. Er was niks om mee te beginnen. Je zag er niet meer doorheen. Dat was zo'n stumper, die kon zich nergens inzetten. En die kon zich ook nergens meer uitzetten. En als hij nog eens een verkwikking kreeg, dan was hij nog geen eens meer blij ook. Dan zeggen we, ja, maak mijn ellende maar groter. Die was met niks meer blij te maken. En het eerste woord dat Jezus tegen hem zegt, zoon, wees welgemoed. Welgemoed, dat staat tegenover moedeloos. Hier zegt, doe toch niet zo moedeloos, zoon. Wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Eigenaardig, voelt genoeg dat dat past. Het ging die man niet in de eerste plaats om zijn lichamelijke genezing, om zijn gezondheid. Hij liep met wat anders over de wereld en dat kon hij niet kwijt. En hij wist niet waar die boer die ooit van zijn leven, van dat drukkende gevoel, van die last, van zijn zonde tegen God bedreven, hoe hij er ooit van ontslagen kon worden. Deze man had een viertal vrienden. U toch ook? U hebt ook al vrienden, een stuk of vier, misschien wel meer, misschien wel 10. Heb je vrienden? Goeie, echte, trouwe? Hij ook. Het waren zeer bijzondere vrienden. Het waren geestelijke vrienden. En dat zijn meestal de echte. Want vriendschap op andere basis is erg vluchtig hoor, erg ongestadig. Je krijgt ze wat aan elkaar en het is gebeurd, je kijkt elkaar nooit meer aan. En hoe hechter de vriendschap geweest is, hoe groter de vijandschap wordt. Dikwijls. Nee, deze man had een viertal vrienden en die waren zo eensgezind samen. En die hadden een geloof dat die arme man miste. Jezus wel een geloof ziende. Die had een geloof. En ze hadden afgesproken samen, wij gaan met hem naar Jezus toe. Hij zei, ik zeg niks meer, ik weet het niet meer. Ik verwacht er ook niks meer van. Wij wel. Die hadden zoveel krediet voor Jezus. Die zeiden, als we de kans krijgen om jou bij Jezus te krijgen, dan nemen we je waarlijk niet meer lang mee terug, hoor, vriend. Oh nee, dat is veel te groot. Oh nee, maak me nou niet meer blij, want het is toch allemaal niks. Je kunt ook, is het niet, veel makkelijker een groot geloof hebben voor een ander dan voor jezelf. Ik denk, als nou die vier vrienden zelf verlamd waren geweest, had ze ook gezegd, nou. Maar voor een ander keur soms, en daarbij er zo van overtuigd, en dan zeg je, je moet bij Jezus zijn, en je zou iemand in zijn schouder grijpen, zeg, ga mee, er is geen twijfel aan. Hij geneest alle kwalen, hij is toch zo goed, en hij is almachtig, en hij is barmhartig, en hij is gewillig, en hij is alles wat je nodig hebt. En als het op mezelf aankomt, dan zit ik vol met twijfel. En dan zeg ik, ik weet het niet meer, en hoe moet het nou, en ik zie het niet meer. Maar voor een ander gaat het soms zo makkelijk, dan sta je leeg te preken. En dan sta je het aan te prijzen, of het soms over je gemoed heen. En zo is het met deze vrienden, die zeggen, daar twijfelen wij niet aan. Daar zijn we zo van overtuigd. Toe, probeer het toch. Nou, laat wij het maar met je doen. Wat was er voor geloof dat die vier vrienden hadden? Was dat een zaligmakend geloof? Of was het een wondergeloof misschien? Ik weet het niet, staat er niet bij, maar ik lees al enkele dingen. Ten eerste bijvoorbeeld. Dat zij toch maar zulk een geloof hadden waarin zij van Jezus iets verwachten wat ter wereld onmogelijk was. Verwacht me toch van Jezus. Want zo'n snoot, die man is nog een klomp vlees, verder niks. En die moet zo in alles geholpen worden, die kan zo doodgaan, is niet? Van Jezus, daar twijfel ik niet aan. Dat kan ook nog het wondergeloof zijn, dat is waar. Maar verder lees ik dat ze in de weg tot Jezus met moeilijkheden te kampen hebben. Nou, dat is niet om in te denken. En de ene teleurstelling naar de andere. Maar doorzetten, niet waar? Ze zeggen niet, oh, we proberen het morgen nog wel eens weer. Of laten we voorlopig maar naar huis gaan. Of het lukt niet, nou ja, vooruit, dan kunnen we er ook niks meer aan doen. Nee, er is geen hindernis te groot. En wat ze gaan doen is zo dwaas en zo tegen alle fatsoen en tegen alle regels en tegen de conventie en ze gaan er het dak kapot breken, ook de benen van thuis van een ander. Ik zou zeggen, nou dat moet dan toch wel eens zaligmakend geloof zijn, dat voor niks opzij gaat. Dat is een eigenschap van dat zaligmakende geloof. En bovendien, de Heilige Geest heeft met nadruk in Gods woord laten optekenen, de Heere hun geloof ziende. Het moet wel wat bijzonders geweest zijn. Dat de Heere hun geloof zag. En dat het zulke zalige vrucht baarde. Dat hij tot die man zei, zoon, wees welgemoed, uw zonen zijn u vergeven. Dat waren goede vrienden. Als u uit de wereld komt. En, of liever uit de nette wereld dan. En u wilt in de keuze van uw hart de Heere gaan dienen. En de Heere heeft u zoekende gemaakt. En je voelt een betrekking op Gods lieve volk. En je ziet het heilgoed dat de rechtvaardigen verkregen. Dan kun je ook een heleboel vrienden krijgen. Dan zegt, dan moet je verder je donker gaan kleden hoor. Zwarte kousen aantrekken. Want dat gaat niet. Dan moet je verder dit laten hoor. En die gewoontes aannemen. Want zo deed ik het en zo deed mijn grootvader het. En zo is het bij mij en mijn vrienden de gewoonte. En anders, als je het niet doet, dan houden we je niet voor een kind van God, zie je. Dan kan dat niet. Zulke vrienden heb je, die brengen je tot de plicht. Ze brengen je bij het volkje. Sommigen zeggen, kom nog eens bij het volk brengen. Wie zijn dat volk? Dat ben ik en mijn vrienden. Anderen die zeggen, je moet dit of je moet het zo eens. Nee, dit zijn vrienden die zeggen, wij gaan naar Jezus toe, mijn jongen. Een andere uitkomst weten wij niet. Er is maar één mogelijkheid, al het andere, dat is waardeloos. Wij moeten naar Jezus, kosten wat het kost. Al hadden ze het hele huis af moeten breken. Dan hadden ze naar Jezus gegaan. Dat zijn vrienden. En meestal is het zo, dat altijd, ik zou haar zeggen, altijd is het zo. Als er iemand in het koninkrijk Gods wordt gebracht. Ja, dan doet de Heer dat als soevereine genade. Maar de Heer gebruikt altijd een paar vrienden voor. Dan kom je altijd niet direct achter, zie je naar de hand pas. U weet toch al hoe ik het bedoel. Als je een weinigje in het zielenleven mag doorbreken en er gaat licht op in je hart en je mag er eens voor het eerst van je leven vrijmoedig van getuigen. Zo is het toch. Dan ontmoet je daar een vrouw die zegt, ja, daar heb ik al lang op zitten kijken, joh. En dan ontmoet je een krijgverseer die zegt, dat had ik gedacht. Dan zeg je, hoe verbaan, wat wist jij van mij af? Ja, meer dan jij weet. Dan zeg je, welke stuk of wat? Die hebben op je lopen kijken. En je viel op. En er waren enkele fijnproeven en die zeiden, heren, zou dat uw werk zijn? En die hebben daar onder liggen zuchten en die hebben dat gegrond en dat werden je vrienden. Al was op een afstandje, dat doet er niet toe. Ze hebben je ingedragen hoor, in het koninkrijk Gods. En de eeuwigheid zal dat openbaren. Die man zelf die kon niet meer, die was te moedeloos en te machteloos om nog wat te doen. Maar die had een paar vrienden. En die vrienden die hebben hem gedragen. Die pakte een hoek van dat laken op, van dat beddeke. En daar gingen ze sjouwen met die stumper. Naar Jezus toe. Dat zijn vrienden. En als dat onder ons eens meer was, dan zou je gewaar worden dat de kracht des Heeren er is om te genezen. En wat voor vrucht kun je plukken van een ander zijn geloof? Eens brachten de moeders de kinderen tot Jezus. Nou, daar heb je het. Daar heb je een Canaanese vrouw die zegt, Heere, zoon van David, mijn dochter is tot delen van een duivel bezet. Daar heb je de knecht van die hoofdman te Capernaum. En die wordt genezen omdat die hoofdman tot Jezus ging. De Heere ziet niet alleen het geloof van die personen tot hem komen. Hij ziet ook het geloof van die vrienden. Heb je schouder er wel eens onder gezet voor een ander? Ga je wel eens zwanger van die of die of die? Dat is toch de aard van het leven? Is het wel eens zo dat je zegt, uit de gunning van je hart, ja, kijk eens, deze vier mensen, die spraken niets, zeiden niets, deden alleen maar wat. Ze maakten het dak niet open en ze riep niet, Heere, daar is een zieke weten. Nee, ze zei het niet. Leven. Is het wel eens zo dat je zegt, uit de gunning van je hart, ja, kijk eens, deze vier mensen, die spraken niets, zeiden niets, deden alleen maar wat. Ze maakten het dak niet open en ze riep niet, Heere, daar is een zieke weten. Nee, ze zeiden niks. Ze gaven ze maar heel stilletjes, zwijgend over en ze liepen zomaar zakken. Ze zeiden totaal niks. Niet allen zijn geroepen om te preken, hoor. Je hoeft geen dominee te wezen om voor een geraakte te bidden. Wel, nee. Deze zeiden ook niks, ze deden alleen maar wat. Nou, doe nou ook eens wat. Voor een arme tobber, of voor iemand die in de banden zit. Of voor iemand die moederloos is. Of die onder zijn verdriet wegzakt, doe eens wat. En doe dat dan maar in verborgene. Ga dan maar mee in de binnenkamer. Doe alleen maar wat. En zeg, Heere, daar is er een die moet geholpen worden. Heere, wil je die ook nemen? Heere, mag die ook voor je rekening zijn? Heere, mag die ook bekeerd worden, alsjeblieft? En daar die jonge man en die jonge vrouw en dat meisje en dat kind en die. Daar kun je wonderlijke dingen van beleven, net als hier. En het is zo'n geweldig voorrecht om dat te mogen doen. Zo'n groot voorrecht. Heb je enige gunning in je hart? Die vier die zeiden, wij weten wie Jezus is. En daarom, die Jezus, daar kun je nooit de grote gedachten van hebben. Daar kom je ook nooit beschaafd mee uit. Wij brengen jou naar Jezus. Ja, maar niks te maken. Ja, maar zou wel, dat weten wij nou zo gegarandeerd zeker. Als we maar eenmaal jou bij Jezus hebben, joh, dan ben jij vast ook bekeerd, dan ben je genezen. Ja, maar zegt hij, mijn zonde, want dat doet er niet toe. Daar is hij ook voor. Ja, maar duizend twijfelingen. En toen hebben ze op een goede dag maar de knoop doorgehakt. En ziezo. En alle vier eens gezend. Ze pakken hem op. En ze gaan naar het huis toe waar Jezus is. Maar ja, daar is geen doorkomen aan. Ze proberen het nog. Zo weet je wel, maar dat gaat niet. Met zo'n lamme man op zo'n kleedje. Dat gaat niet door die drommen heen. Ze gaan ineens opzij ook. Goede raad is duur. Wat dan? Nou, aan de buitenzijde van het huis is een trapje, zo naar het platte dak. Hebben ze met veel voorzichtigheid, met veel liefde, met veel voorzorg en bekwaamheid die man naar boven gesjouwd. En toen ze op dak waren, ja, dat zijn dan van die daken. Het is een vierkante ruimte. En het middelste vierkante stukje van dak is altijd open zomers. Maar tegen de regentijd wordt dat dichtgemaakt. En daaronder is gewoon de ruimte. Daar stond de Heer Jezus te preken. Dus nu hebben ze dat provisorische stukje daar, midden in het dak, dat zomers altijd open is, waar ze wat tegels, wat lijstjes of dakpannen opleggen, hoe dan ook, met een heel eenvoudig latwerkje. Dat hebben ze opengebroken. En toen lieten ze hem zakken. Zo, dwars door de gat heen. En daar zitten de farizeeërs rondom, die zitten natuurlijk vlakbij Jezus als de brutaal. En die doktoren in de theologie en die schriftgeleerden en de ouderlingen. Dus misschien net nog een beetje ruimte. En ze laten zo die man daar vlak voor de voeten van Jezus neerzakken. Ze zeiden niet, dit is onmogelijk. En voorlopig zullen we het maar even uitstellen. En we zullen het morgen nog eens proberen. Dat is nu een eigenschap van het zaligmakende geloof, zei ik. Nog pas al die dingen maar op uzelf toe. Verblijf maar een beetje in de historie vanmorgen. Die is al rijk genoeg. Want die ogenblikken zijn er, hoor, dat ik zeg, heren, dan wacht ik niet meer tot morgen. Want als nou iets gebeurt, dan gebeurt het nooit. Die tijden zijn er. En dat is niet omdat ik dit of dat, maar omdat een heer het op geloof in oefening stelt. En dan gebeurt het. Er zijn van die zielen die kunnen zo makkelijk loslaten en zeggen, ja hoor eens, God is eeuwig vrij, of die het allemaal doet of niet doet. Dat is zeker geen geloofswerk, hoor. En dat is ook geen geloofsredenering. Helemaal niet, dat is met dat dierbare geloof is een oefening niks te maken. Er zijn ogenblikken dat er moet er wat gebeuren. Anders dan loopt het vast. Dan loopt het in de hemel vast en het loopt hier van binnen bij mij vast. En dan gebeurt het ook. Ze waren er niets terug te schrikken. Ze deden zelf nog hele rare dingen. Ik heb een schrijver gelezen en die zei, je moet niet altijd kieskeurig zijn, hoor. In de wijze om zielen tot Jezus te brengen. Moet je altijd kieskeurig in wezen. Als het niet op een geoorloofde manier, dan moet je maar op een ongeoorloofde manier doen. Als je maar bij Jezus komt. Want al die regels, al dat fatsoen en al die gebruiken, al die gewoonten en al die, weet je wel. Al dat verhinderingen. Nou, dan breek je er doorheen, zegt hij, nog wat. Nou, dat hebben ze hier dan toch wel gedaan. Ze vroegen niet naar de eigenaar of wat, ook ze gingen geen permissie vragen. Mag dat alsjeblieft? Ze redeneerden niet, het ging om de hand van die zieken. Het ging om de kracht van Jezus. En ze braken het glas doorheen en dan leggen ze hem neer. En toen zei de Heere, wees welgemoed, zoon. Hier staat knecht, Matthäus spreekt van zoon. Uw zonden zijn u vergeven. Was het om daarom te doen of? Kijk eens, er zijn er velen, zieken of niet zieken, maar die dan toch niet naar de zin hebben in dit leven. Als je tegen ze zou zeggen, vrouw, of man, of jongen, of meisje, je zonden kunnen je vergeven worden. Dan zouden ze zeggen, daar ben ik er aan. Mijn lichaam moet beter worden, ik moet van de pijn af, ik moet van mijn ellende af, ik wil dat omstandigheden anders zijn. Dat ben ik aan de vergeving der zonden. Ik bedoel, maar als de Heere Jezus zegt tegen deze man, uw zonden zijn u vergeven, dan past dat, Jezus zegt. Altijd dingen die precies passen. Als je tegen iemand zegt, die helemaal geen werkzaamheden heeft, dan past dat helemaal niet, want dan zegt hij, mijn zonde vergeven. Moet ik daarmee? Help me liever daarmee. En nu moet je het eens omdraaien. Deze man, als de Heer Jezus gezegd had, man, jij bent gezond, dan had hij even bedroefd gekeken. En dan had hij dat helemaal niet als een complete genezing beschouwd. En dan had hij aan zijn voeten blijven liggen. Nee, heren, zo kom je niet van af. Want ik heb niet alleen een uitwendige genezing nodig, dat is even groot. Maar ik heb toch zo'n arm hart hier van binnen. En dat is iets zwart van zonde. Mijn nood is zo groot. Mijn schuld drukt me zo, Heer Jezus. Zorg maar boven alles voor mijn ziel, dat is veel belangrijker. Al dat uitwendige. Je bent wel goed. En je bent wel lief. En ik zal je eeuwig danken en loven en prijzen, want ik heb het niet verdiend. Maar dat andere weegt toch zwaarder, heren. Als je nou in het tijdelijke zo goed van me wil wezen, dan zul je mijn ziel toch niet vergeten. Maar zo ligt dat bij deze man. Hij had helemaal niet dankbaar, want ja, dankbaar wel geweest. Maar hij had toch zijn doel niet gekregen. En hij had zijn blijdschap niet gehad. Als de Heer gezegd had, geraakt, sta op en ga naar je huis. Had hij gezegd, nee, heren. Dat doe ik niet, ik blijf hier bij je liggen. Net zolang totdat je mijn zonde vergeeft. Want dat is de hoofdoorzaak van mijn kwaal. De oorzaak is veel erger. Kunt u de gevolgen wel wegnemen, maar de oorzaak moet weg. Er zijn er misschien in ons midden die hebben het woord Gods wel eens gehoord en ze hebben gehoord dat er een Jezus is. En ze hebben wel eens met jaloerse ogen gekeken naar de heilgeheimen die in hem ontvouwd worden. En hun hart is wel eens gaande gemaakt. En ze hebben kennis van hun schuld en een afgescheiden staat van God gekregen. Maar nu is de vergeving der zonden het begin van alle waarlijke genezing. Want als die man nou ziek gebleven was, als de Heere zei tegen hem, die zonden zijn je vergeven. Wat toen? Nou, de glimlach van de hemel die trekt zo over zijn gelaat. En de warme golven van de eeuwige barmhartigheid Gods optrekken zo zijn ziel. Er was niks meer aan de hand. Hij had alles wat zijn hart maar ooit kon begeren. Dat lichaam vergat hij helemaal. Want denk om, je kunt best lam zijn in de gunste Gods hoor. Als deze arme zondaar in de eeuwige vrede met God wordt hersteld. Wat kan je dan je lichaam schelen? Wel, nee. Dat is zo hartinnemend. Als je onder het vriendelijke aangezicht Gods verlamd bent, nou nog erg. Dat zegt toch niks. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren. In Christus Jezus, kun je best op je bed liggen hoor. Dan kun je wel nog wat pijn hebben ook. Dus daar zat het niet in. De vergeving der zonden is het eerste begin van alle ware genezing. Ook voor die toppers waar ik in mijn voorafspraak het over had. Die maar klagen en die maar zeggen, het was zo onmogelijk. En ik voel me zo ongelukkig. En ik kan nergens meer inkomen. Ik heb een hart in me als een duivel soms. Ik gevoel vijandschap en ze toppen en ze klagen maar. De vergeving der zonden, dit machtwoord van Jezus, is het begin pas van je genezing. En dan wil je zeker met je klachten en met je tegenwerpingen en je ja-maars en je ochs en je achs, wil je daar genezing mee krijgen. Uw zonden zijn u vergeven. Dat was een genezing. Dat was een complete genezing. Eerst naar de ziel. En dat brengt zoveel mee dat alles goed is. Maar ja, daar komen natuurlijk die theologen dat die zeggen. Ha, daar hebben we. Uw zonden zijn u vergeven. Ze zeggen kostelijke dingen, die theologen. Rake dingen. Zuivere dingen. Ze nemen het af voor de ere Gods op ook en ze zeggen, dat kan niet. Want de zonde vergeven, dat kan God alleen. Hebben ze geen gelijk van? Nou, of ze gelijk hebben. Ze zeggen zulke precieze dingen dat je er geen spel tussen kan krijgen. Maar één ding. Ze zijn blind voor Jezus. En ze ontkennen dus daarmee dat Jezus God is. Ze zeggen wel een waarheid. Maar datgene wat erachter ligt, of liever wat erin ligt, daar zijn ze blind voor. Ze zeggen, God alleen vergeeft de zonde, dat is best. Maar met andere woorden, jij bent een huichelaar, want jij maakt je tot God. Dat is mis, want hij was het wel. En ze nemen het zo op voor de ere Gods dat ze nijdig worden. Ja, dat gaat niet, hè. Daar hebben ze helemaal zelf geen erg in. En als je tegen ze zegt, worden ze nog bozer. Als ze bezet waren met de ere Gods die aangerand werd, wat is de vrucht daarvan? Als een kind van God is bij zijn hart maar geweest en de naam van de Heere moet schade lijden, dan wordt hij stom bedroefd. Krijgt hij pijn. Dat is de pijn der liefde. En als deze theologen daar wat van hadden gehad, dan hadden ze hem liefrijk bestraft en gezegd, Rabbi, dat kan niet hoor, want dat ligt het eer van binnen. Dat gaat. Dat mag je niet zeggen. Want, of ben je soms, je bent toch maar een mens. Of vergissen we je soms in je. Maar zonde vergeven, dat is Gods werk hoor. Dan had hij gezegd, hoor eens mijn vrienden. Mag je wat zeggen, niet waar. Dan had hij zijn Godheid verklaard tot een eeuwige zaligheid. Wel nee, ze waren niet bezet met de Heere God. Ze waren veel te blij dat ze hem gevangen hadden. Dat was het. Zo blij. Dat ze niks geen pijn hadden of Gods eer werd aangerand, zo zij het dan zagen. Die waar? Daar heb je die fariseeën. Daar heb je ze. Die zeggen, ha, dit en wel dat en dat kan niet en dat was mis en dat is niet verantwoord en dat is tegen de leer. Zo is het toch? Ze namen het op voor de Heere Gods. Zonder enige smart, zonder enig verdriet, zonder enige vermaning. Maar ze werden boos en fel. Want ze zochten niet de Heere Gods, maar hun eigen eer. En Jezus en overdenkenden bekennende antwoorden zeiden tot hen, wat overdenkt geen uw harten? Wat is nou lichter om te zeggen, de zonden zijn vergeven? Hij zegt, ik weet wel wat je bedoelt. Dat kan je natuurlijk makkelijk zeggen, is niet de zonden zijn je vergeven, want niemand die dat controleren kan. Maar nou zal ik dat doen wat je wel controleren kan. En de zonden vergeven, dat is Gods werk. En nou zal ik nog iets doen wat ook godswerk is, wat niemand ter wereld kan. En trekken jullie dan de conclusie maar. Dan zal ik me in het eerste rechtvaardigen om het tweede te doen. En hij zegt tegen die geraakte. Sta op, neem u bij de kop en ga heen. En hij staat op dezelfde ogenblik, deze geraakte, die staat op in de mogendheid van de Heere Jezus. Door het geloof trekt hij zich omhoog aan de kracht van de Heere Jezus. Dat is geloven. Hij gelooft niet ondanks zijn onmacht, nee. We zouden zeggen, hij gelooft vanwege zijn totale onmacht. En als het nou eenmaal zo ver bij u mag wezen met je klagen en je tobben en je verlammingen, dat je nou eens een keer uitgeklaagd komt en in je totale onvermogen daar neerligt, dan zal dat dierbare geloof je een kracht geven om je aan Jezus omhoog te trekken. Maar zolang er zelf nog wat bij is en je heimelijk wat bedoelt en nog wat kan, ook met je armoedekeus soms nog heel wat proberen te bereiken, en met je verlammingen nog als een grond leggen. Ach, we zijn toch zulke huidgelaars, hè? Als ik tegen iemand ga klagen, een kind van God, staat er zo donker bij en ik moet er zo donker doorheen. En ja, dan gaan ze je prijzen, hè? Dan gaan ze je prijzen, maar dat is net om te doen. Dat is net om te doen. Dan ben ik toch eerst de beste dominee niet. Zulke huidgelaars zijn we. Er wordt een goed achtergebracht. Dat is bij deze verlamde ook. Die heeft zijn verlamming misschien wel als een reden willen gebruiken om de barmhartigheid Gods op te wekken. En dat was niet nodig, want die was er al lang. De kracht des Heeren was er al om te genezen, hoor. En nu komt het alles van zijn kant. Eerst uw zonden zijn u vergeven. Dan was zijn ziel vervuld met een wonderlijke vrede. En dan daarna, stap op, neem uw beddenkop en wandel. De complete genezing ook naar het lichaam, die treedt in. De Heer neemt niet alleen de oorzaak weg, maar hij neemt ook de gevolgen weg. En hij wandelde. Hij nam zijn beddeken op en hij wandelde daarheen. Wandelen, dat is een verrichting van geestelijke vreugde. Als je is gaan wandelen, dan geniet je. Ja, als je boos bent, wandel je niet. Dan kun je driftig stappen van mijn part, maar wandelen, dat is iets aparts. Neem je bed op en wandel. Het is of de Heer Jezus zegt: verblijf je nou maar in God met ootmoed. En daar ging die wandelende God de eer geven. Zijn zonden waren hem vergeven. Gemeente, moet eens even doordenken. Nog een enkel woord maar. Wie vergeeft de zonde eigenlijk? Doet Jezus dat? Dat moet God toch doen? In de tweede plaats, Jezus vergeeft de zonde terwijl zijn bloed nog geen eens gestort is. Hij is nog geen eens gestorven en heeft nog geen eens de gerechtigheid aangebracht. Hoe moet dat? Wel, dat zijn enkele punten omtrent het stuk van rechtvaardige making. En nou lezen we de catechismus, meen ik, zo vaak of zo dikwijls de gelovigen met een waar hart de belofte van het evangelie mag aannemen, hij dadelijk wordt gerechtvaardigd. Zo dikwijls. Als we de belofte Gods met een waar hart mogen aannemen, zou deze man geweten hebben wat er eigenlijk gebeurd was? Wel nee. Als je zei, joh, vertel jij je rechtvaardig maken niet, dan zei daar weet ik niks van. Wat is dat? Maar wat heb je dan? Oh, ik één ding weet, ik heb vrede met God in mijn hart. Ik ben met God verzoend. Hoe weet je dat? Dat heb ik uit zijn mond gehoord. En verder weet ik niks. Dat is mij genoeg. Hij kende toch Christus als zijn borg niet? De discipelen toch ook niet? En toch zei Jezus, je zonden zijn je vergeven. De Heer Jezus zei het niet, mocht dat nog eens gebeuren? Nee, dat gebeurde inderdaad. En de Heere Jezus vergaf in de naam Gods al de zonden van deze man. En de vrucht daarvan heeft hij gesmaakt, terwijl hij de omvang ervan niet wist. De vrucht heeft hij gevoeld. Ach, en de kracht ervan heeft hij ontvangen. En het genot ervan en de blijdschap erin gesmaakt. Maar, ja, straks dan ga gaat hij vragen naar het hoe. Als het een beetje bezonken is, dan zegt hij: Heren, wat is er gebeurd? Verklaar me eens uit je woord. Ik begrijp het niet. Er zijn zielenkrachten, de eeuwige bedekking die in Christus is, bij God, nietwaar? Zijn de zielen die uit die bedekkende bediening van de Heer Jezus zulke zalige vruchten genieten? In al hun troosteloze en moedeloze levensgang, zulke zalige vruchten, maar ze kunnen ze niet op de plaats brengen. Omdat de onderwijzingen door zijn woord en geest, die komen wel. Maar ze zijn er, die zijn er uit Christus. En nu mag deze man uit Christus de vruchten genieten. Ook al is hij nog niet in de dadelijke betaling voor het aangezicht van God verschenen, maar in de belofte. En nu krijgt hij de vergeving der zonden uit die gezegende mond van Emmanuel, God met ons. En de man geniet daar de vrucht van. En als je vroeg, zijn jouw zonden vergeven? Dan zei hij ja, beslist. Ja, maar hoe is dat dan gegaan? En vertel dat nou eens precies. En waar is nou die afsnijding? En waar is, wat je hoort, dan kun je praten wat je wil. Maar tot weemaal toe heb ik het gehoord, dat de sterkte Godes is. En hij heeft tot mijn ziel gesproken. En dat is in geen hoek geschied. En mijn zonden zijn me vergeven. En het hoe en het waarom, dat weet ik. En dan zal de Heer hem later nog wel achterbrengen. In die heiligheid wordt hij hoe langer hoe dieper geoefend. Misschien komt hij straks ook nog in de donker terecht. Als Jezus aan het kruis aan wat hij zegt, dan weet ik niet meer hoe het moet. Niet waar? Maar dat is punt 2. De Heer vergeeft deze man de zonden. Heeft daar de vrucht van genoten. En de kracht van gevoeld. En de troost en de vrede daaruit gesmaakt. Nu de kracht des Heeren is er om te genezen. Dat heb je nou gezien aan deze verlamden. Zijn er hier ook van die lammen? Die zijn nou, ik ben uitgebit. En klagen doe ik ook genees meer, want dat is ook niks. Nou weet ik helemaal niet meer. Nou loop ik maar als een ellendeling over de wereld. Er komt geen woord meer uit mijn mond. Ik weet niet waar ik het zoeken moet. Ik kan niks meer bij me opwekken. Ik kan niks meer aangrijpen. Ik kan me er niet meer in zetten. Ik heb geen lust soms meer zelfs om een gebed te doen. Hopeloos. Ja, hopeloos net als deze man. En nou is de vergeving der zonden het begin van uw genezing. U hebt het op een andere manier geprobeerd. Ga nou eerst, denk nou aan de opbouw en aan het fundament. Dan moet je eerst zoeken door het geloof in het fundament te worden ingezet. En daarbij heeft de Heer niks in goede gestalte van je nodig. Begrijpt u? Heeft u niet nodig. Door het geloof alleen. Dan zeg je, ja, ik weet niet hoe dat moet. Ik weet niet wat geloven is. Als je zegt, je moet op de Heer vertrouwen, dan zeggen ze... Ik weet het niet wat het is. Je moet tot Jezus gaan. Ik weet het niet. Ik zie het niet. Ik kan het niet. Je moet bidden. Ik weet niet wat bidden is. Kan het niet. Vroeger dacht ik het wel, maar er komt geen woord meer uit de keel. Je moet zo en je moet zo. Dan, daar is niks meer mee te beginnen. Nou zijn er vier vrienden die zeggen, nou dan zullen wij nog eens het laatste middel aanwenden. Het eerste middel. Het enigste middel. Wij gaan maar zo naar Jezus. En toen heeft hij zeker ook zijn hoofd geschud en gezegd, daar verwacht ik ook niks goeds meer van, ik weet het niet meer. Het is niet hopeloos, al ben je moedeloos, want die moedeloosheid, weet je waar die uit opkomt? Uit het gemis van je vroegere gestalte. Daarom ben je zo moedeloos. Omdat je je aangename leven van vroeger kwijt bent. En toen je dat aangename leven had, toen had je nog wel eens een hoopje. Maar nu je dat aangename leven niet hebt, heb je geen hoopje meer. En dan zei je, hoe het nou, van welke kant het nou komen moet. Nou kan het juist wel eens goed gaan. Nou, al je rijkdom kwijt bent en niet meer weet hoe je zalig moet worden, dan weet God het nog wel. En die vrienden had ik er niet voor. Ik hoop dat er veel van die vrienden zijn voor dat moedeloze soort volk. En dat ze maar gedragen worden door die vrienden. In het gebed. En als je mond hebt om te spreken, dan doet het er maar bij. Spreek maar goed van Jezus. Die gunnen me. Wie het ook is, iedereen is een ellende, zijn nood, zijn kwalen. Om te zeggen, hij was van Jezus gehoord. Is Jezus dan een redmiddel en past het geneesmiddel voor alle ziekten? Ja, beslist. Ziekte van de ziel of van het lichaam of noem maar op. Die bij hem komt. Die vindt genezing, hoe dan ook. Het zij genezing van zijn zonde, van zijn zielenkwaal, het zij van zijn lichaam. Maar hij heeft balsem in Gilead. En die balsem die past voor alle ziekten. Je moet bij Jezus zijn. En als nou die gunning er niet is, als we zelf Jezus niet kennen, wel, dan drijven we zo'n arme ziel in een hoek met plichten en met allerlei drukkende bezigheden, allerlei doen en laten, gewoontes, voorvaderlijke instellingen. En zij kan het wel aan je zien dat je niet bekeerd bent, want als je het wel was, dan zou je wel dit, dan zou je wel doen zoals ik doe. Ach, dat komt omdat er geen liefde van Christus in ons hart woont. Geboden van mensen, zegt de Heer Jezus, te vergeef ze eerder zijn mij. Maar die, dat waren vrienden die brachten hem tot Jezus. Heb je ook vrienden, zeg ik. Die andere vrienden die laten je los een keer. Kun je niks mee beginnen. Want die zoeken je heil niet. Die zoeken straks al je ondergang ook. Dit zijn je vrienden. Ga naar vrienden toe die je tot Jezus drijven. Laat al de anderen maar los. Want die brengen je in een verkeerde gang. Vrienden die je tot Jezus drijven. Die zijn heerlijkheid, zijn bereidwilligheid, zijn ongenoegzaamheid, zijn hogepriesterlijke liefde. Alles wat in hem is, zijn vernedering, zijn verhoging. Alles wat in hem te vinden is. Hij is almachtig, hij is bereidwillig. Hij is vriendelijk, hij zegt nooit nee. Dat zijn je vrienden, zoek ze maar veel op. En hebt u interesse in de vergeving der zonden, toehoorders? Als de Heer is kwam en hij zei, jongens en meisjes, die zonden zijn je vergeven. Wat deed je dan? Zij zeggen, wat is dat een enig wonder, daar heb ik naar uitgezien. Want dat is mijn enige behoudenis. Daar gaat mijn hart naar uit. Dat is nou net het enige waar ik mee zit. Of zou u zeggen, zorg liever dat ik rijk word in de wereld. Zorg liever dat ik promotie maken kan met mijn studie. Zorg liever dat, niet waar? Zit u daar vol mee? Dan ben je er maar erg ongelukkig aan toe. Dit is het begin van alle genezing voor de tijd en voor de eeuwigheid. Als je niet weet wat zonden zijn, vraag dan aan de Heer of u dat dus wel mag zien. Heel eenvoudige vraag. Zeg, Heer, ik heb geen last van mijn zonden. Wil u ze eens laten zien? De kracht des Heeren is er om te genezen. Ga dan naar hem toe. Al voel je je niet ziek, mag ik toch bij hem komen. Hoor? En dan zeg je, Heer, ik voel me helemaal niet ziek. Ik weet dat ik het ben. Want dan zeg je woord en dat geloof ik toch. Laat dan eens voelen. Je moet bij Jezus zijn. Buiten Jezus kun je nooit wat leren. Hij is de enige leraar. Hij leert je je schuld gevoelen en zien. Hij leert je de verlossing die in Christus Jezus is. Hij leert je het evangelie verstaan. Hij leert je jezelf kennen en God kennen. Hij kan dat alleen, niemand anders kan dat. Hoe dan ook, je moet bij Jezus zijn. Want Hij is ons. En niemand anders hoor. Maar Hij is dan toch van de Vader gegeven. Tot wijsheid en tot rechtvaardigmaking. U zegt, ja maar, moet ik staan naar de vergeving der zonden? Dat is zo'n grote zaak. Wel, een teer hart en een wenende ziel is dan geen grote zaak. Dat is even groot. Dat is ook een godswonder. Sta naar de vergeving der zonden en al de rest komt vanzelf. U wilt eerst uw zonden beteren en dan tot een Heer om vergeven gaan. Nee, dat hoeft het niet meer. Doe het nou zomaar zoals je bent. Juist dan mis je alles. Ga tot een Heer. Hij is ons gegeven tot wijsheid en tot rechtvaardig maken. En daarna tot heilig maken. En eenmaal tot volkomen verlossing. Amen.